Nee, nee, is genoeg. Goedemorgen. Toen ik hoorde dat die tieners en de jonge mensen hier ook aanwezig zullen zijn, moest ik aan iets denken dat ik onlangs op Facebook heb gezien. Er was een kinderdienstwerker die 20, 25 jaar lang kinderdienst deed in Amerika. En die werd geprezen voor zijn bediening. En veel ouders zijn naar hem toegekomen en zeggen, omdat u dat zo interessant maakt, komt mijn kind graag naar de kerk. Omdat u dat zo interessant maakt, kent mijn kind al de namen van alle boeken in de Bijbel. Dus het was een succesvolle bediening. Maar die meneer zegt dat hem voor de grap 100 van zijn oude studenten, oud-leerlingen, heeft opgezocht op Facebook. En hij schrok. Omdat hij zegt dat meer dan 70% gingen niet meer naar de kerk. En hij begon zich af te vragen, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? En hij begon contact op te nemen met sommige van die oud-leerlingen. Zeg, kun je mij, ik wil alleen weten, wat is gebeurd in uw leven? En hij zegt dat een van de meest benoemde antwoorden die hij kreeg was, ja weet je, die tijd in de kerk, dat was wel leuk, maar we hebben vooral geleerd om de juiste antwoord te herhalen. We hebben geleerd om dat te zeggen wat juist is, maar we hebben nooit voor ons eigen beginnen denken en ons eigen opinie gevormd. We hebben alleen dat gekopieerd wat wij hebben gezien. En ik dacht, wauw, dat raakte mij. En als ik nu hoor dat we ook die Gen Z's hier hebben zitten, en de Gen Alpha's en hoe ze dan ook noemen, en al die wetenschap daar rond, dacht ik, we gaan vandaag iets anders doen. Ik wil niet jullie zeggen wat juist is, en verwacht dat jullie dat dan braaf mogen herhalen als jullie naar buiten gaan. Ik wil eens van jullie en ook van alle mensen die hier aanwezig zijn. Jullie zijn gelovigen in Jezus Christus. Jullie zijn in Pinksterkerk. Vandaag is Pinksteren. Amen. Ik wil dat jullie mij eens uitleggen. Jullie vertellen mij, wat is er precies gebeurd op Pinksteren?
De Heilige Geest is gekomen.
10 op 10. Geweldig. Kom, geef eens een applaus. Maar wacht, hè? Wacht vriend, wacht. De Heilige Geest is gekomen. Betekent dat de Heilige Geest voor Pinksteren er nog niet was? Maar niet in het hart. Oké, okay. Dus de Heilige Geest was er voor Pinksteren ook al, ja? Oké, okay. Waarom moest dan Pinksteren gebeuren? Zeg je het nog eens?
Want Jezus naar de hemel gegaan en iemand moest hun leiden.
Jezus is naar de hemel gegaan, iemand moest hun leiden? Dat is al goed, vriend. Dat is al een stapje verder. Heel goed. Maar wat is er precies gebeurd op die Pinksterdag dat er daarvoor niet gebeurd was? De Heilige Geest wordt uitgestort op iedereen die aanwezig was. Op iedereen die aanwezig was? En waar is dat gebeurd? In Jeruzalem. Dat is veilig, in Jeruzalem. Ja, maar waar in Jeruzalem? In de bovenzaal? Nee? Dat is niet gebeurd in de bovenzaal. Op een Pinksterconferentie, halleluja. Er is iets gebeurd met de Heilige Geest. Klaar, Kees.
Het was op Pinksteren. Het was op Pinksteren en iedereen kwam samen om Pinksteren te vieren. En
die kwamen samen voor Pinksteren?
Met de bevrijding van Egypte. En dat de
berg. Iets met de berg, ja. Daar hebben ze het wet gekregen op Sinaï. Ja, mit Feuer. Pfingsten heeft ook iets met Feuer. Da blijkt een connectie te zijn. Jullie zullen het niet geloven, ik heb die vraag onlangs gesteld in nog een Pinksterkerk en daar was stilte. En ik dacht, we gaan allemaal Pinksteren vieren, iets met de Heilige Geest. En dat is een beetje een warm gevoel. En misschien waren jullie op Pinksterconferenties, waren dan, kom alle naar voren en dan mogen jullie nu beginnen na te brabbelen wat ik in tongentaal zeg. En dan worden mensen een beetje omgeduwd en dat is dan Pinksteren. Nee. We hebben het een beetje verkeerd. Oh, nu ben ik te ver gegaan. Oké. We hebben niet veel tijd. Jezus is opgestaan, ja? Dat geloven wij? Halleluja. Oké, daar zijn we al veilig. Zitten we al goed hier. Op dit moment, zegt de Bijbel, of niet zegt de Bijbel, die traditie was dat op dit moment van zijn opstanding is een 50 dagen countdown begonnen. Dat was de counting of the Omer. Vanaf dit dag waren nog 49 dagen afgezet. Naar het volgende feest van de Joden. Dat noemde? Dat wekenfeest, heel goed. Hebreeuws zijn naam is Shavuot. En dat was dat feest in Jeruzalem. En dan 40 dagen na de opstanding was Ascension Day, hemelvaart, hebben we net vrijdag gehad, heerlijk. Dan waren nog 10 dagen over. Dus dat was echt de final countdown. 10 dagen, nog 10 dagen. En Jezus zegt tegen die mensen die daar staan voor hem. Hij is al verrezen, hij is al opgestaan. Dus ze zien hem, ze weten hij is de Zoon van God omdat hij leeft. Hij is diegene die hij beweert te zijn. Tegen die mensen zegt hij, blijf in Jeruzalem. Ga nergens naartoe, omdat er komt nog iets dat heel belangrijk is. Mijn vraag is, die mensen die daar voor hem stonden, waren die al gered? Wedergeboren, waren die mensen... Nog niet? Waarom? Wat scheelt er nog? Ze hadden de Heilige Geest nodig, maar hadden ze die niet al? Omdat de Bijbel zegt ook, als ik in mijn hart geloof dat hij van den Toten is opgestaan, in mijn mond beken dat hij de Heer is, dan ben ik gered. Wat zeg je?
Jezus had ook geblazen op de apostelen.
Hier gaan we nu, dat is Johannes 20. Dat is voor Handelingen 2. Laat ons de eerste Bijbelvers zien, alsjeblieft. Johannes 20, Jezus zei opnieuw, vrede met jullie, zoals de Vader mij heeft geuitgestuurd, zend ik jullie. Daarna blies hij over hun en zei, ontvang. Dat was voor Pinksteren. Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Maar als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. Dus die mensen die daar voor hem stonden, die wisten, hij is opgestaan. Hij is de Zoon van God. Ze geloofden in hem, ze noemden hem Heer. Waren die gered? Absoluut. Was de Heilige Geest in hun? Absoluut. Anders klopt de Bijbel niet. Wie in Jezus Christus gelooft, die is gered. En je kunt alleen maar zeggen, Jezus Christus is Heer door de Heilige Geest. Maar waarom was dan Pinksteren nog nodig? Yes, come on, hier zijn we. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Omdat hier loopt het heel vaak mis. Laten we de volgende vers zien alsjeblieft. Efesus 4 zegt, ook u hebt in Christus leren geloven toen u het goede nieuws hoorde dat u redding brengt. God heeft u toen als zijn eigendom gemerkt door de Heilige Geest te geven die hij beloofd had. Wanneer is dat gebeurd? Toen jullie in tongen beginnen bidden? Toen jullie begonnen te profiteren? Toen jullie een warm gevoel hadden tijdens een lofprijsliedje? Nee, toen jullie begonnen zijn die goede nieuws te geloven. Wanneer is de Heilige Geest gekomen om ons te verzegelen in dit moment dat we Jezus Christus aannemen als Heer en Redder? Dan komt de Heilige Geest in ons. Dat is heel belangrijk. Als jij Jezus Christus hebt aangenomen in je hart, dan is de Heilige Geest in jou. Hoe weet ik dat? De Bijbel zegt het en de Bijbel liegt niet. Je bent aanvaard, je bent rechtvaardig verklaard. Het bloed van Jezus heeft jouw zonde vergeven. Je bent geadopteerd naar de hemel. Je bent veilig. Je weet dat je gered bent. Maar ik bid niet in tongen. Dat maakt het niet uit. Je bent gered niet om in tongen te bidden. Je bent gered door dat wat Jezus voor jou deed. En de Heilige Geest heeft jou aanvaard. En hij is in jou. Punt. Je bent een volwaardige christen. Dat is de eerste stap. Dat moeten we niet verwarren. We zien in Apostelgeschichte, ik heb in Duits gesproken. In Handelingen, is dat de volgende Handelingen? Mag nog in verder, Handelingen 8. Ja, Handelingen 8, dat is toen we in opwekking hebben. En we lezen, toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de Samaritanen Gods boodschap hadden aangenomen, stuurden ze Petrus en Johannes naartoe. Daar aangekomen baden ze voor hen, of zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want de Heilige Geest was nog op niemand van hen gekomen. Weet je, dat staat op niemand gekomen. Die was nog niet op hun gekomen. Dat wil ik niet zeggen dat hem niet al in hun was. Dat is heel belangrijk. Het Griekse woord is epi. Dat kennen we ook van episkopos, die overzieher, die erover komt, niet daarin. Dat is een groot verschil. Want de Heilige Geest was nog op niemand van hen gekomen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Dus Filippus is daar naartoe gegaan en we horen dat er een grote opwekking was. Dat demonen out gingen van mensen, dat mensen genezen werden, dat er een grote vreugde was in de stad en dat er veel mensen het woord hebben aangenomen. En hier lezen wij Handelingen 8, dat ze gedoopt werden. Denkt jij dat Filippus iemand zou hebben gedoopt die niet 100% zeker was dat hij Jezus Christus wil aannemen? Zelf nu als wij dopen vragen wij, gelooft u in Jezus Christus? Gelooft u in uw hart? Bekent u met uw mond dat vanaf nu wil ik me... Wij doen dat nog altijd. Filippus deed dat zeker ook. Die had nooit iemand gedoopt. Die zei, ja, dat met Jezus, dat klinkt wel interessant. Ik ga het eens proberen. Die had hem niet gedoopt. Die mensen die geloofden, ze waren gedoopt. De Heilige Geest was in hun. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar die apostelen komen om te bidden, omdat de Heilige Geest was nog niet op hun gekomen. En dat is Pinksteren. Pinksteren heeft niks te maken met redding. Pinksteren heeft te maken met kracht. Pinksteren heeft te maken met iets bovennatuurlijks. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. Dus ik wil dat jullie begrijpen. Als je niet in tongen bidt, betekent dat niet dat je niet een Heilige Geest hebt. Dat is onzin. Dat is niet Bijbels. Je hebt de Heilige Geest, omdat je in Jezus Christus gelooft. Punt. Als we daar iets aan toevoegen, dan stappen we op heel dun ijs. Paulus zegt zelf in de brief aan de Galaten, wie dat predikt, wie iets anders predikt als het evangelie dat wij hebben gebracht, die moet vervloekt zijn. Dus het is... We moeten daar heel voorzichtig zijn. Het is Jezus Christus en Jezus Christus alleen. Hebben jullie al bekeken welke boodschap Petrus aan het preken was op die Pinksterdag? Waar ging zijn preek over? Waar 3000 mensen tot geloof kwamen, waar ging zijn preek over? Jullie moeten een beetje raar doen en mij nabrabbelen. Jullie moeten nu allemaal naar voren komen en we moeten wat emoties creëren. Nee. Die zegt, die Jezus, die jullie vermoord hebben, die is door God weer opgestaan. En iedereen die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. En als u vandaag uw leven in zijn handen geeft, dan bent u gered. Dat was zijn preek. En 3000 mensen hebben gereageerd. Het is, Jezus Christus is het fundament. Dat is de punt. En daar gaat het vaak mis. De Heilige Geest is in u als u Jezus Christus hebt aangenomen. Maar Jezus zegt tegen die mensen die hem hebben aangenomen, de Heilige Geest in hen hebben, in die bovenzaal met die 120 waren ze die 10 dagen lang aan het bidden en aan het lofprijzen en aan het wachten. Naar wie hebben ze gebeden? Naar Jezus. Ze wisten dat hij verrezen was. Ze waren lofprijsliedjes aan het zingen. Ze waren samen. Ze waren gered. Maar ze waren aan het wachten. Dat daar ging komen wat Jezus beloofde. Omdat hij zegt, ga niet weg van Jeruzalem. Dat er komt nog iets dat jullie nodig hebben. Nu heb ik graag de van Handelingen hoofdstuk 1. En Jezus zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Epi. Niet in, de Heilige Geest is al in jou. Als de Heilige Geest over jullie komt. Als dat gebeurt waar ik het over heb. Waar we op wachten op Shavuot. Het tweede pilgrimsfestival dat nu te wachten is. Als dit gebeurt. Dan zullen jullie kracht ontvangen. Dynamisch. Dan zullen jullie iets krijgen dat jullie niet van jullie zelf hebben. Je ziet dat in Petrus. Een paar weken voordien of... Ja, een paar weken, 50, 55 dagen. Was Petrus Jezus aan het verloochenen. Die was bang van wat de mensen over hem dachten. Ik ken die mens niet. Met de rooster, met de haan die kraait. Weet je dat verhaal? Die was bang. Dat was zijn eigen kracht. Maar als de Heilige Geest die kracht op hem kwam, stond hij op voor alle gelovigen in Jeruzalem. Het kon hem niet schelen wat mensen over hem denken. En hij begon te prediken over het wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat is het verschil. Het eerste was zijn eigen kracht. Het tweede was epi. Dat was die kracht op hem. Het heeft niks te maken met redding. Het heeft te maken met het evangelie te brengen. Dan zullen jullie overal mijn getuigen zijn, in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot de oude einden van de aarde. Daarom hebben wij die kracht nodig. Omdat wij het niet alleen het evangelie brengen naar onze familie, maar God zegt, ik wil dat jullie naar de oude einden van de aarde gaan en de hele aarde vertellen over mij. Dat is nogal een uitdaging. En met onze eigen kracht geraken wij niet ver. Dan geraken wij moeilijk Sonhoven buiten, bij wijze van spreken. Ik kom net van Togo. Ik mocht een week in Togo zijn in Afrika. Mocht heerlijke dingen zien. Die God gedaan heeft. En ik kan jullie zeggen, dat heeft met onze eigen kracht weinig tot niks te maken. Er is iets dat ons kracht geeft, dat niet van deze wereld is. En als we dat niet hebben, dan hebben wij niks. En ik weet, heb ik dat niet, dan durf ik niet eens tegen mijn buurman iets van Jezus te zeggen, omdat ik bang ben dat hij denkt dat ik een beetje gek ben. Dat ben ik, dat is mijn eigen kracht. Maar ik weet, als de Heer in mij komt, op mij komt, en mij vrijmoedig maakt, dan kan mij dat niet schelen wat ze denken. Dan moet je zien dat er geen microfoon in de buurt is, omdat ik zal het pakken en ik zal het iedereen laten weten dat Jezus Christus van hen houdt. En dat er redding is in de naam van Jezus. Maar dat ben niet ik. Dat is de Heilige Geest op mij en op jou. Dat is het verschil. De Heilige Geest is gegeven to get the job done. Om dit werk af te kunnen maken. Het heeft niks te maken met jouw eigen redding. Ik heb een printje gemaakt van die grasmaaier. Wie van die twee wil die graag zijn? Die met het schaartje het voetbalveld afmaait? Of die met de mooie tractor? Wie wil je zijn? Dat ben ik zonder de Heilige Geest op mij. Ik kan het evangelie vertellen en het werkt. Er is niks mis mee. En het... Ja, ik raak ook ergens, maar... Dat hier is de Heilige Geest op ons. Now we're talking. Nu gaat het vooruit. Nu gebeurt er iets. Dat is de reden voor Pinksteren. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt. Om die werk gedaan te krijgen die jullie alleen niet kunnen doen. Dat is de reden van Pinksteren. Ik vergelijk, als ik daarover aan het teachen ben, aan het spreken ben, vergelijk ik de gaven van de Heilige Geest. Die charismata is Korintiërs 12. Dat betekent genadegaven. Dat betekent, ze zijn gegeven zonder reden. Als je heel veel bidt en heel veel vast en heel veel Bijbel leest en braaf naar de kerk gaat en dan
krijg je... Om dat te doen, moet je online zijn.
Veronderstel, dat was geen een engel. Anders moeten we allemaal online zijn. Of weet ik wat. Wat wilt u zeggen, heren? Waar was ik? Ja. Als ik een gave krijg omdat ik presteer. Dan is het geen genadegave meer. Het ligt in de naam van charismata. Charis, Grieks charis, genade. Dat die gegeven wordt ondanks elke prestatie. Je kunt er niet voor werken. Je kunt ze niet verdienen. Het is niet dat God profetie alleen maar aan die heel bijzonder heilige christenen geeft. Hey, de Heilige Geest deelt uit zoals hij dat wil. En hij geeft het gewoon zo. Er zegt niks dat een bijzonder heilig leven leidt. Helemaal niet. Het betekent alleen dat God zegt, ik wil dat jij begint te profiteren. Dat zegt het. Het betekent ook niet dat je theologie altijd juist is. Het betekent alleen dat God zegt, ik wil dat jij begint te profiteren. Maar Heer, die heeft nog zoveel fouten. En die heeft ook die dingen verkeerd gedaan. Ja, ik weet het. Maar nog, de Heer zegt, ik wil dat die persoon begint te profiteren. Daarom zijn ze genadegaven. Die zijn gegeven. Dus denk maar niet, alleen omdat iemand je een woord van kennis of een woord van wijsheid geeft of een profetie uitspreekt die uitkomt, dat alles wat van die persoon komt juist is. Het zegt niet dat hij geweldig en perfect is, het zegt dat God geweldig en perfect is. En dat op dit moment hij deze niet perfecte persoon kan gebruiken, maar dat is beperkt. Hier is waar het ook vaak misloopt. Alleen omdat ik een profetie geef die uitkomt, betekent niet dat ik het recht heb dan om geld te vragen. Of zeg je, zie je, en daarom is mijn hele theologie zoals ik geloof, is het juiste. Nee, dan zeg je dat alles niet. Daar komt die misleiding binnen. Daar gaat het mis. Daar komt manipulatie binnen. Het zegt alleen dat op dit ogenblik, dit woord, het woord profeet betekent, diegene die spreekt on behalf of God, in plaats van God. En op dit moment, als het een pure profetie is, die niet gefilterd is en vermengd is met mijn eigen frankismus, dan komt het uit. En soms sta ik God in de weg. En soms is het 80% God en 20% Frank. En soms is het 80% Frank en 20% God. Dan moet de profeet leren, luisteren, discernen, nederig blijven. En als ik iets uitspreek, ben ik verantwoordelijk. Als ik iets van tijd zeg, dan ben ik verantwoordelijk. Dan moet ik naar die persoon gaan en zeggen, hey, ik heb een woord over je uitgesproken, is het uitgekomen, ja of nee? En als het niet uitgekomen is, dan moet ik zeggen, het spijt me dat ik niet goed gehoord heb. Het is niet jouw schuld. Ja, jij hebt niet genoeg geloof gehad. Nee. Ik ben verantwoordelijk voor het woord dat ik spreek. En als het niet uitkomt, dan heb ik iets verkeerd gedaan. Niet jij en zeker niet de Heer. Ik moet leren om beter te luisteren. Nederig zijn. Hoe meer dat God je gebruikt in de gaven van de geest, hoe meer moet je groeien in nederigheid. Dat gaat samen. Als ik over die geestes ga, we zullen nog niet één per één doorgaan dat die tijd hebben. Ik wil alleen dat jullie die idee krijgen. Ik zeg altijd, die gaven van de geest, die charismata, die genadegaven zijn werktuigen die God uitdeelt om het werk gedaan te krijgen. Daarom gebruik ik vaak die analogie met werktuig. Ja, er zijn er 9 die we lezen in 1 Korintiërs 12. 9 gaven. En als ze zegt, je moet een stoel bouwen of een tafel bouwen met jouw blote handen zonder werktuig. Ja, veel plezier. Begin er maar aan. Dat is het nagelschaartje waar je het gras mee wilt afmaaien. Dat zal wel een beetje gaan, maar eigenlijk ook niet. Het zal nooit af zijn. Het zal nooit juist zijn. Het zal nooit goed zijn. Maar heb je het juiste werktuig, boom. En je weet hoe je die moet gebruiken, boom. Dan kan het gebeuren. En dat is de taak van ons. De Heer deelt ze uit en hij wil dat wij leren daarmee om te gaan. Het is eigenlijk heel praktisch. Ik zei onlangs, we moeten het entmystificeren. We moeten leren en weten wat het is en we moeten leren en weten wat het niet is. En het moet in een Pinksterkerk zoals hier en bij ons en overal waar mensen zeggen, we hebben de Heilige Geest op ons, is dat dagelijks business. Een woord van kennis, een woord van wijsheid, een profetie, geloof, genadegaven. Al deze 9 hebben 1 gemeenschappelijk. Of gemeen, ik ben daar nooit gemeenschappelijk of gemeenzaam. Gemeen, hoe zeg je dat? Gemeenschappelijk. Yes. Ze zijn bovennatuurlijk. En ze hebben niks te maken met jou. Ze hebben alles te maken met God. Het is geen bewijs dat jij juist bent. Het is een bewijs dat hij machtig is. Die gaven die ik ontvang, die zijn voor jou, niet voor mij. Alle gaven die gegeven zijn, zijn om op te bouwen, niet af te breken. Om het evangelie te brengen, om het lichaam op te bouwen, om te helpen. Dat is de basis. Soms heb je mensen die zijn heel profetisch. En die zeggen, ik kan je zeggen wat die nummer van jouw kredietkaart is. Ik zeg, ik ben daar niet onder de indruk. Zeg, wel, ik ken mijn kredietkaartnummer en ik vind het nogal concerning dat jij die nu ook weet. En het laatste wat ik wil is dat die hier door het microfoon zegt dat andere mensen dat ook nog weten. Dus wat heb ik daar, wat is de praktische nut? Dat iemand anders mijn kredietkaartnummer weet. Weet je, de kerk is geen David Copperfield show. Het is geen wow, kijk wat ik kan doen. Wat is de praktische nut daarvan? Hoe bouwt dit mij op? Wie heeft hier een nut van? Dat zijn die vragen. En als het niemand opbouwt en daar geen nut in is, is het entertainment. Waardeloos. Het brengt niks op. Paulus zegt, ik spreek liever 5 woorden in een taal die jij kunt begrijpen. Als dat ik eindeloos in tongen aan babbelen ben die jij niet kunt verstaan. Waarom? Jij hebt er niks aan. De kerk is geen plaats waar ze zeggen, oh, je kunt in tongen bidden. Wow, je moet een heilige mens zijn. Dat is onzin. Tongentaal is gegeven voor een reden. Dat is een gebedstaal die kan helpen als je voor iets bidt en je weet niet wat. Tongentaal is zo praktisch. Dat je bidt dat wat juist is, zonder hetzelfde te weten. Heerlijk. Dat is het nut daarvan. We moeten leren daarmee om te gaan. Woord van kennis, woord van wijsheid komt vaak samen. Dat zijn twee, een paar schoenen. Je hebt er alle 2 nodig. Woord van kennis is die informatie die je krijgt, die je door geen andere bron kunt verkrijgen als door de Heilige Geest op dit ogenblik. Iemand die veel weet, heeft niet het woord van kennis. Die weet gewoon veel. Die is slim, die is intelligent en natuurlijker. Dat heeft daarmee niks te maken. Het woord van kennis is een informatie die je binnenschiet en je hebt geen idee waar ze vandaan komt, maar door de Heilige Geest gegeven weet je het. Jezus heeft daar vaak gebruikt. Ik zag je zitten onder die boom, Nathanael. Jij zag mij zitten. Oh, je moet iets bijzonders zijn. Wel, dat is die effect die een woord van kennis heeft. In Samaria, Johannes 4. Ga je man halen. Ik ben niet getrouwd. Dat klopt. Je bent niet getrouwd. Je was met 5 mannen. Die waar je nu mee samen woont, die is niet jouw man. Waar heeft Jezus deze informatie vandaan? Dat is een woord van kennis. Ineens weet je iets dat je eigenlijk niet kunt weten. Dat is bovennatuurlijk. Dat is een woord van kennis. Maar zoals ik net zei, deze informatie zonder wat moet ik daar nu mee, dat is het woord van wijsheid. Heeft vaak geen nut. Omdat het woord van kennis weet je meestal zelf al. Die mevrouw wist dat ze met 5 mannen was en dat ze niet getrouwd was. Maar Jezus zegt, hey, ik weet dat ook. En daarom zeg ik jou. Dat is het woord van wijsheid. Kennis en wijsheid gaat altijd samen. Ik had onlangs een woord van kennis en wijsheid. En ik wil dat gewoon zo praktisch mogelijk houden. Ik wil jullie zien dat er echt iets dagelijks is. Dat iedereen van ons niet kan overkomen. Dat is deel van ons dagelijks christen zijn. Dat is niet voor een Pinksterconferentie of speciale zondagen. Dat gebeurt elke dag. Liefst. Maar ik heb onlangs gebeden voor een voorganger, een leider die ik langer ken, maar ik ken van zijn leven niet veel. En ik had een woord van kennis en van wijsheid. En het woord van kennis was dat ik hem zag staan in zijn appartement en spullen pakken van het verleden, van een seizoen van verleden. Er stond nog een kinderbedje en maar zijn kinderen zijn nu al volwassen. En ik ging naar deze spullen en hij hield die zo omhoog en hij zei, hebben wij dat wel nog nodig voor die seizoen waar we nu in zijn? Ken je dat? Voordat je het weet zijn ze tieners, maar je hebt het kinderbedje nog staan in de living. Het past niet meer. Toen was het goed, maar nu past dit nog voor deze seizoen. En ik had het gevoel dat God tegen die leider zegt, zoals het door in dat beeld door jouw flat gaat, door het appartement gaat, zo wil ik dat je ook door jouw agenda gaat, in jouw bediening gaat, omdat je houdt vast aan dingen die goed waren voor een tijd, maar die seizoen is voorbij, je moet die loslaten, leegruimen, omdat er komen andere dingen in de plaats en God wil dat je daar iets verandert. Kennis en wijsheid. En het leuke was dat die persoon zei, letterlijk, afgelopen week zijn we begonnen ons appartement leeg te ruimen. En die vraag, hebben wij dit nog nodig, hebben wij zo vaak tegen elkaar gesteld. En dan weet je, God is bezig. God spreekt. En het bouwt op en het bemoedigt en het helpt. Daarvoor zijn die gaven. Als ze geen nut hebben, is het alleen maar entertainment. En nog eens, dat betekent niet dat ik bijzonder ben, of dat ik nu heilig ben, of dat alles wat ik doe juist is, dat ik geen fouten meer heb, dat ik geen zonde meer in mijn leven heb. God kent mij en ik ben dankbaar voor zijn genade. Halleluja. We zijn allemaal vlees en bloed. Maar we moeten leren daarmee omgaan. Daarmee werken. We zouden nu door alle 9 kunnen gaan. En zien wat zijn ze niet. Belangrijk is dat je begrijpt, ze hebben niks te maken met redding. Ze hebben niks te maken met kwalificatie. Ze hebben niks te maken met prestatie. Ze zijn gegeven voor een praktische reden. Om het evangelie tot het uiterste einde van de wereld te brengen. En om die gemeente op te bouwen. En als het dat niet doet, vraag ik mij af, waarom hebben wij ze dan? Waarmee zijn we bezig? Als ze Jezus niet verhogen, als de eer en de glorie niet naar Jezus komt, dan bouwen wij iets, maar het is niet de kerk van Jezus, waarvoor hij zal terugkomen. En dat moet dagelijks werk zijn. Het moet normaal zijn. Naturally, supernaturally, zeggen de Amerikanen. Maar dat klopt. Het moet natuurlijk, bovennatuurlijk zijn. Omdat daarvoor zijn ze gegeven. En ik wil nu, omdat het ook Pinkster is, niet alleen omdat het Pinkster is, maar ik wil gewoon iedereen uitnodigen. Misschien kan de band komen dat we nog een moment hebben van gebed. En ik wil je 2 vragen stellen. De eerste vraag is, kun jij zeggen dat de Heilige Geest in jou is? Dat betekent, heb je ooit op een gegeven moment bewust, niet omdat je ouders geloven, niet omdat je weet dat het waar is, niet omdat je weet dat je daar eigenlijk zou moeten doen. Heb jij ooit oprecht gezegd, Jezus Christus, u bent opgestaan, ik weet dat. En ik kies nu dat u de Heer van mijn leven wordt. Ik wil u volgen tot aan de einden van de wereld. Zolang ik leef op deze aarde, wil ik een discipel zijn van u. Heb je dat ooit gezegd? Als je dat ooit zo gezegd hebt en je hebt het gemeend, zeg ik jou, zonder profetisch te zijn, dat de Heilige Geest in jou is. Je moet op niks meer wachten. Er moet niemand komen en raar doen en shabanda banda zeggen. Je hebt dat niet nodig. Je bent geadopteerd. Fully. 100%. Een zoon en dochter van Jezus. Van God. Full stop. Als je dat nog niet gedaan hebt, wil ik je uitnodigen om dat vandaag met mij te doen. De tweede vraag. Heb je ooit bewust ervaren dat de Heilige Geest op jou komt? En één van die 9 gaven beschreven in 1 Korintiërs 12 ineens beginnen te functioneren. Indien niet, je hebt de Heilige Geest, er is niks mis met jou, je bent geen halve Christen, dat is onzin, dat is niet Bijbels. Maar het wil zeggen dat Jezus tegen jou zegt vandaag, blijf in mijn aanwezigheid. Omdat daar is iets dat ik wil dat op jou komt. Zodat jij mijn getuige kan zijn. In Jeruzalem, in Samaria en tot de einden van de wereld. Ik wil je jouw gaven geven die ik voor jou heb gehad. Dat heeft niks te maken met jou die perfect moet zijn, die ineens raar moet doen. God heeft gaven voor jou. Het is heel duidelijk, 1 Korintiërs 12, dat in ieder is gegeven. In ieder. In het Engels, to each of you. Iedereen. Daar is in God zijn voorraadskamer in de hemel, daar zijn die gaven, daar staat jouw naam op. Je moet alleen zeggen, Heer, geef maar. Ik ben er klaar voor. Ik maak die regels niet. Ik heb geen idee wat die zijn. Maar ik weet dat die daar liggen. Omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel ligt niet. En als jij dat bent, neem die tijd nu. Strek je uit. Als je wilt dat het gebedsteam komt, handen oplegt, doen we dat graag. Maar laat me dat zeggen. Je moet niemand hebben die je handen oplegt. Dat is ook zo'n idee van. Maar is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Handelingen hoofdstuk 10. Toen Petrus geroepen wordt om het evangelie te brengen aan niet-Joodse mensen, lezen we, terwijl dat hij nog sprak, viel de Heilige Geest op hen. En ze begonnen in nieuwe talen te spreken. En de Joden waren verbaasd dat de Heilige Geest nu ook op de niet-Joden valt. Niemand heeft handen opgelegd. Het is gewoon gebeurd omdat ze hun hart hebben opgezet. En het kan tongentaal zijn, maar het hoeft niet tongentaal te zijn. Ik ken mensen die zijn absoluut profetes en die leggen tongentaal uit. Als iemand spreekt, dan staan die op en zeggen, de Heer zegt dit is wat dat betekent, dat, 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 dat. Maar die spreken niet zelf in tongen. Ik ben met die persoon getrouwd, ik weet dat. Dus laat je niet, soms is dat, ja, maar ik spreek nog niet in zijn talen, hoe moet ik dan profiteren? Laat, dat is niet Bijbels. Vergeet al dat. Er zijn gaven in de hemel, daar staat uw naam op. En als je dat wilt, laat ons die tijd nemen. Open je hart, zeg, Heer, ik ben klaar voor, breng ze maar. Voor uw glorie, om uw kerk op te bouwen. Om moedig te worden. Ik weet niet, ik heb moed nodig. Ik was in Togo geconfronteerd met voodoo-priesters. Ik heb voor mensen gebeden die waren demonisch gebonden door voodoo. Het is niet dat ik niet bang was. Ik wist dat diegene die in mij leeft sterker is als die er in de wereld is. Dat wist ik. En we hebben ook gebeden op die manier. Maar elke dag toen we naar die dorpen gingen, zei Heer, ik heb je nodig. Ik ben bang. Ik heb geen idee wat ons daar tegenkomt. Weet je waarom de Heilige Geest de trooster noemt? Omdat als ze opstaat en gaat, er gebeuren dingen waarin een trooster nodig hebt. Je neemt een risico, je stapt uit in de dingen die je niet kent. Dan komt de trooster. Het is oké. Is oké. Laten we bidden. Ben je in de eerste categorie? En ik vraag je niet om naar voren te komen. Ik vraag je niet om raad te doen. Ik vraag je alleen om het in jouw hart met mij mee te bidden. Dan bid, Heer Jesus Christus, ik geloof in mijn hart dat u opgestaan bent van de dood. Ik weet het. Heer, en vandaag kies ik ervoor. En ik zeg, u bent mijn Heer. U bent mijn God. Ik wil u volgen. Ik wil bij u horen. Help mij in mijn zwakheid. Dank u dat ik aangenomen ben. Door dat wat u deed voor mij. Amen. Als je dan met mij gebeden hebt, zeg ik, de Heilige Geest is nu in jou. Dat is wat het boek zegt. Alle mensen die hun cadeau willen afhalen. Ik heb geen nummertje die we kunnen trekken. Ik weet niet hoe dat werkt, maar we kunnen bidden. Heer, we danken u dat u gaven hebt voor iedereen. En ieder is gegeven. Heer, u ziet de harten. U ziet wie oprecht het verlangen heeft. En zegt, Heer, ja, kom op mij. Geef mij die gaven die u voor mij hebt. Leer mij daarmee om te gaan. Heer, ik bid dat u deze mensen, zoals ze het noemen, doopt in de Heilige Geest vandaag. Dat u komt op hen. Dat u uw gaven brengt. Uw bemoediging brengt. Uw troost brengt. Uw liefde brengt. Uw moed brengt. Al die dingen die wij niet hebben. Tot de glorie en de eer van Jezus. Tot de glorie en de eer van Jezus Christus.